Welke kant gaat Europa op na de verkiezingen? Mijn naam is Geert-Jan Haan en ik breng je het laatste Europese nieuws in Haan in Europa. Onze correspondenten geven je binnenlandse perspectieven in dossier Europa. En hoe Brussel jouw leven beïnvloedt, dat hoor je dan weer in 100% Europa. Weten wat er speelt in Europa? Luister naar de programma's van BNR.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Alles wordt duurder vandaag de dag.
Daarom hebben we elke dag de lekkerste groente en fruit, maar dan wel voor snackprijzen.
Dankzij de laagste prijsgarantie krijgt u nu 25% korting.
99 cent per kilo.
Ongelooflijk.
Als je zeker wil weten dat je niet te veel betaalt,
haalt u dus het allergoedkoopste al uw boodschappen.
Meer dan 1000 producten in prijs verlaagd.
Maar dan goedkoper.
Zelfs in rijke landen is het een onderwerp. De voedselprijzen. Arme landen kunnen in grote problemen komen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. En wereldwijd is landbouw weer steeds meer een instrument van geopolitiek. Daarover praten we bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met nu extra voordelig Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Onze gast is Petra Berkhout, landbouw-econoom van Wageningen Economic Research. Welkom.
Goedemorgen.
En zeg Petra, hoe kan het nou dat één land, al is het een groot land, zo'n invloed heeft op de wereldmarkt voor voedsel?
Nou, Oekraïne is een belangrijke exporteur op zich. Ze wordt ook de graanschuur genoemd, wat niet helemaal correct is, omdat uiteindelijk het aandeel van de Oekraïne in bijvoorbeeld de productie van tarwe is maar 3%. Maar ze brengen wel heel veel graan op de wereldmarkt. Ze exporteren heel veel naar een beperkt aantal landen. Dus een beperkt aantal landen is behoorlijk afhankelijk van de invoer vanuit Oekraïne. En dat is dus wat je nu ziet gebeuren, dat die landen dus in de problemen komen. Ja. En ook omdat de Oekraïne veel exporteert en de wereldmarkt niet zo'n hele grote markt is. Het is een dunne markt, zoals we dat noemen. De meeste handel vindt altijd plaats binnen regio's.
Ja.
Ja, dus kleine verstoringen in zo'n dunne markt hebben grote gevolgen voor onder andere de prijzen. Dus dat is wat je nu ziet gebeuren.
Ja. En die landen die u noemt, dat is geloof ik voor het Midden-Oosten, Noord-Afrika, een beetje die hoek?
Ja, Egypte, Indonesië, Bangladesh, Turkije, Jemen, Noord-Afrika. Ja.
En daar ontstaan dan
die
tekorten?
Die landen zo'n beetje. Ja, precies, want die landen zijn absoluut niet zelfvoorzienend in granen. Die zijn dus echt afhankelijk van de invoer van granen uit Oekraïne voor hun eigen voedselvoorziening. En er is op zich genoeg voedsel in de wereld, alleen het probleem is nu voor deze landen dat wat zij willen aankopen veel duurder is. En die landen zijn nog niet zo rijk. De consumenten in die landen zijn ook al niet zo rijk. Dus het is echt het is geen beschikbaarheidsprobleem, maar een toegangsprobleem. En mensen hebben niet genoeg geld meer om het voedsel te kopen, terwijl er op zich genoeg voedsel is.
Geldt dat ook voor het feit dat het komend jaar 31% van het beschikbare areaal kan worden bezaaid in Oekraïne? Krijg je dan niet toch tekorten in de wereld?
Nou, voor het komende seizoen heb ik wel meer zorgen. Of ja, ik niet alleen, natuurlijk meerdere mensen. En dat zit niet eens zozeer in het areaal wat je kunt inzaaien, als wel in de beschikbaarheid van inputs als kunstmeststoffen. Want Rusland met name is een grote exporteur en een grote producent van kalikunststof. En dat is een van de drie kunstmeststoffen die je nodig hebt in landbouwproductie. En die afhankelijkheid ook in Europa van die uitvoer van Rusland is behoorlijk groot. En zonder dat soort grondstof, of zonder dat soort kunstmeststoffen, komt je productie veel minder tot gang. En kun je dus veel minder produceren. En dat is inderdaad de zorg die breder leeft. Niet zozeer voor dit seizoen, maar inderdaad voor het komend seizoen. Is er dan genoeg beschikbaarheid van kali en stikstof?
En alternatieven zijn, Marokko produceert dacht ik ook kali?
Ja, maar dat is fosfaat. Fosfaat. Dus je hebt drie elementen. Je hebt stikstof, je hebt kali en je hebt fosfaat. En fosfaat zit inderdaad nadrukkelijk in Marokko, maar zit ook in onze ontlasting bijvoorbeeld. Zouden we kunnen terugwinnen. Kost wel veel geld, maar dat kan wel. Maar kali komt uit de kalimijnen en dat is voor een groot deel zit dat ook in Rusland en in Belarus. Dus dat is een belangrijke troef die Rusland in handen heeft.
Ja, nergens anders is dat te krijgen, kali?
Jawel hoor, ook in Canada en er zijn nog wel meer landen, maar ik geloof iets van 41% zit in Rusland van de voorraden.
En dan gebruikt geloof ik kunstmestproductie ook nog weer gas, toch? Dus het is wel echt allemaal pech bij elkaar, de oorlog in deze regio voor de voedselvoorziening.
Ja, voor de N-stikstof, voor de stikstofkunstmest, dus de N, daar heb je veel gas voor nodig. En wij hebben dus in Nederland bijvoorbeeld een kunstmestfabriek, dat is Yara, die zit in Zeeland. En dan heb je dus inderdaad heel veel energie voor nodig. En dat maakt ook dat die kunstmestprijzen momenteel ook zo stijgen, omdat ja, de gasprijzen stijgen, of de energieprijzen stijgen. En daarmee dus ook de productiekosten voor kunstmeststoffen. De FAO heeft het over de drie F's die nu spelen. Food, fuel en fertilizer. Dus de food prices gaan omhoog, de fuel prices gaan omhoog en de fertilizer prices gaan omhoog. Ja. En dat zijn de drie F'en die dus nu een grote rol spelen.
Ja. Hey Rob, al voor deze oorlog ben jij een kleine bekendheid geworden voor trouwe lezers van onder meer Nieuwe Oogst, veeteelt.nl en voor het magazine dat prikt in de voedselketen, zag ik. Van waar die interesse?
Ja. Nou, dat komt onder andere, ik ben nu in Frankrijk, door Frankrijk. Als ik hier om me heen kijk, dan denk ik, waarom gebeurt die niet meer? Het is ontzettend extensief hier. Het is echt wel prachtig allemaal, moet ik zeggen. Maar tegelijkertijd realiseerde ik me ook dat Europa eigenlijk niet zo gek veel heeft in de aanbieding. Je kunt grondstoffen kun je niet gebruiken als politiek middel. Wat die hebben we niet meer. Energie, daar willen we vanaf. Olie en gas, dus dat hebben we ook niet meer. We hebben eigenlijk weinig. We hebben eigenlijk alleen nog maar landbouwproducten. Dus het idee is ontstaan om eens te kijken of je die ook geopolitiek kunt aanwenden. En voor dat idee, ik denk dat ik wel 10 jaar geleden ben ik daarmee gekomen. Daar begint steeds meer een idee over te ontstaan dat dat misschien wel eens een keer zou kunnen werken. Een paar weken geleden hebben we in Parijs een grote discussie daarover gehad in de residentie van de ambassadeur van Nederland in samenwerking met de Fransen en met de economische zaken onder andere in Nederland, om eens te kijken of we dat inderdaad zouden kunnen doen en wat dat gaat betekenen voor Europa, voor Frankrijk, maar ook voor Nederland. En Nederland speelt hier natuurlijk een hele belangrijke rol in, omdat we zo ongelooflijk goed zijn in landbouw. Ja.
Even voor de luisteraar in Zaltbommel. Ja. China heeft bijvoorbeeld 20% van de wereldbevolking leeft in China. Hun landbouwareaal is maar 9%. China moet dus heel veel voedsel kopen. Als je dus geopolitiek strategisch wil inzetten, zou je dus kunnen zeggen van, nou China, jullie kunnen bij ons landbouwproducten kopen, maar we willen graag rare earth ervoor terug. Ja, zoiets bedoel je, denk ik.
Ja, zou je dat kunnen vragen. Ik denk niet dat het hier helemaal werkt, want Europeanen zullen er veel meer zeggen van, we willen wel exporteren, maar dan zou je een beetje gedragen in Xinjiang. Maar dat is niet wat ik voor ogen heb.
Gebruikt Poetin landbouw ook strategisch?
Jazeker, dat gaat nu ook gebeuren. Heeft hij ook verschillende malen heeft hij dat gezegd door te wijzen op de enorme exporten van graan, van mais, dat soort zaken. En dat hij dat dus ook strategisch kan aanwenden.
En door onze eerdere sancties is Rusland autarkisch geworden.
Nee, Rusland is niet autarkisch. Kijk, Rusland is voor een deel ook weer. Het is een belangrijke exporteur van graan. Daar ben ik zonder meer eens met wat Rob zegt. Maar aan de andere kant, Rusland is ook alweer afhankelijk van importen van andere landen. Bijvoorbeeld van zaaizaden en pootgoed. Hè? Dat komt voor een groot deel uit Europa. Gewasbeschermingsmiddelen. Dus daar heb je als Europa wel een strategische positie richting Rusland, vind ik.
Nou, dat is wel belangrijk wat je zegt, Petra. Kijk, het hele idee van de geopolitiek aanwenden of geopolitiek kijken naar landbouw is het creëren van afhankelijkheden. Dus afhankelijkheden van Rusland of China ten opzichte van ons en omgekeerd. Dat is feitelijk wat je moet doen. Want dan heb je tenminste ook een basis voor een gesprek.
En zijn wij in Europa ook weer afhankelijk van Rusland voor granen of andere landbouwproducten?
Nee, absoluut niet.
Peter heeft net gezegd dat het gaat over over kunstmesten bijvoorbeeld.
Nee, ja, precies. Maar de vraag was producten. En als je kijkt naar op productniveau, dan is Europa behoorlijk zelfvoorzienend. Uitgezonderd natuurlijk tropische producten als koffie, cacao en dergelijke. Maar op zich, daar kon je ook zonder. Maar als je kijkt naar een Europese voedselstrategie en waar die dus op zou moeten focussen, dan heb je het dus inderdaad over energie en over kunstmeststoffen. Dat zijn de zwakke plekken, zeg maar, in de Europese voedselvoorziening.
Nou ja, het interessante is natuurlijk dat Rusland als gevolg van de sancties van 2014 en de annexatie van de Krim eigenlijk een stap naar voren heeft gedaan. En heeft gezegd, wij gaan niet meer importeren bepaalde producten, landbouwproducten vanuit Europa. En we gaan het nu zelf doen. Ja. Kaas wordt er nu gemaakt. Maar eigenlijk na 2014, met Petra, corrigeer me als ik ongelijk heb, is met name die productie van tarwe heeft een enorme vlucht genomen. Ja, er zitten nog wel allerlei haken en ogen aan. Maar dat is ook een heel duidelijk geopolitieke reden geweest om daar keihard op in te zetten. Het heeft te maken met die sancties die toen zijn opgericht.
Ja, nee, dat klopt wel. En op zich, die sancties, je ziet natuurlijk ook dat daar dan weer creatieve manieren worden gevonden om daarmee om te gaan, zeg maar. Dus ja, dat het verleggen van handelstromen ook plaatsvindt. Dus ja,
ja. Peter, mag
die sancties zijn minder hard dan je zou willen misschien.
Ja. Mag ik je vraag stellen, ja. Petra? We praten dus over de impact is heel erg in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en delen van Azië. Maar ik las ook een reportage van in Zuid-Afrika en in Zimbabwe. In Zimbabwe, geloof ik, had de president gezegd, nou, dan moeten we maar gewoon wat cassave gaan bijmengen bij het brood. Toen werd iedereen heel erg kwaad, want de cassave is nog duurder dan het graan. Dus mijn vraag is, speelt het ook in Midden- en Zuid-Afrika?
Nou, niet voor zover ik weet, behalve dan dat je natuurlijk altijd van die weglek-effecten hebt. Als prijzen omhoog gaan van tarwe, dan kan dat dus mogelijk invloed hebben op prijzen van andere producten. Ja. Maar voor zover ik weet, heeft het in Zimbabwe en Zuid-Afrika niet directe effecten.
Ja. Nee. En hier in Nederland, je adviseert, meen ik ook, het ministerie van Landbouw over de effecten van de oorlog in Oekraïne hier in Nederland. Wat zien jullie daar?
Ja, wij doen als instituut nu sinds eind februari eigenlijk allerlei onderzoeken voor het ministerie van Landbouw. Naar inderdaad de voedselzekerheid, maar ook de gevolgen voor de Nederlandse land- en tuinbouw. Nee, ook voor Nederland geldt dat beschikbaarheid van voedsel is geen probleem. Maar de betaalbaarheid kan een probleem gaan worden in combinatie dus met duurder voedsel, duurdere energieprijzen. Alles wat daarin meespeelt. Wat betreft beschikbaarheid, wat je in sommige supermarkten ziet, bijvoorbeeld ik woon in Renen en hier was een tijdje geen bloem te krijgen. Nou, er is echt genoeg bloem. Alleen dan is het gewoon een kwestie van hamstergedrag. Dat zagen we bij de coronacrisis ook. Dat mensen gaan hamsteren en dan is er even tijdelijk geen bloem meer te krijgen. Nou, hetzelfde geldt voor zonnebloemolie. Hè, want Oekraïne is ook een belangrijke exporteur van zonnebloemolie. Eigenlijk nog meer dan van granen.
Ja, dat zag ik eerder. Snackbarretjes met de handen in het huis.
Ja, dat is een relatieve schaarste. Want je hebt natuurlijk alternatieven. En die alternatieven worden nu ook gebruikt. Alleen dat kost even tijd om dan ketens om te schakelen naar het gebruik van die alternatieven. Maar die zijn er wel.
Ja, over die hoge prijzen gesproken. Ik denk dat veel mensen, Petra, zich ook niet realiseren dat bijvoorbeeld tarwe maar uit 7 landen komt, het meeste. En mais uit 4 landen. Dat is toch wel, ja, daar hoeft ook maar iets mis te gaan in zo'n land. En het is gebeurd, hè. En je hebt een enorme verstoring van de aanvoer en een verstoring van de prijzen. Klopt dat?
Die aantallen van landen herken ik niet zo. Als ik kijk naar de EU dan heb je 2 belangrijke landen die veel tarwe produceren. Dat zijn Frankrijk en Duitsland. Dan heb je het over baktarwe, hè, want er is een onderscheid tussen baktarwe en voertarwe. En wij als Nederland halen ook onze baktarwe uit die landen. Dat doen we ook al eeuwenlang. Dat is niks nieuws. En of het inderdaad 7 landen zijn, als je het zo zegt.
Ja, het is de FAO, hè, die zegt 85% van de tarwe komt uit 7 landen, waarbij ze gemakshalve de Europese Unie ook maar even als land hebben genomen. En daarna de Verenigde Staten, Canada, Rusland, Australië, Oekraïne en Argentinië.
Nee, dan ben ik het eens. Dat zou kunnen. Dat is natuurlijk ook, dat is kenmerkend natuurlijk ook voor het voedselsysteem mondiaal. Dat landen zich specialiseren in die dingen waar ze heel goed in zijn. In Nederland kan niet zo goed tarwe verbouwen. Dus dat hebben we nauwelijks. Maar we zijn beter in aardappelen, suikerbieten en zuivel. Dus dan doen we dat. En dat ruilen we met Frankrijk en Duitsland. En dat is prima natuurlijk. Maar ja, dat kan ook een kwetsbaarheid worden. In een geval dat je handelt met een wat minder vriendelijke staat, zeg maar. In het geval
Dan wordt het automatisch geopolitiek. Ja. Klopt.
Ja, dan wordt het geopolitiek. Ja.
En als we op wat langere termijn kijken, er komt natuurlijk steeds wat tussen. Dan is het weer corona, dan is het weer oorlog. Maar veel experts zeggen toch, op lange termijn is klimaatverandering de grotere uitdaging. Hoe gaat dat zo'n kwetsbaar voedselsysteem beïnvloeden?
Nou ja, dat is wel een grote zorg. Alweer niet per se voor Europa. Europa zit nog wel in de zone dat je goed kunt blijven landbouwen. Hoewel in delen van Spanje, in Italië en Griekenland het ook wel lastiger zal worden. Maar alweer gaan de klappen vallen in Noord-Afrika. Dat blijft wat dat betreft een continent wat het echt nooit makkelijk heeft. En bij klimaatverandering, je kunt als landbouw daar wel op anticiperen. Je kunt met veredeling, met rassen aanpassen en dergelijke. Dus je kunt wel een eindje komen. Maar het is wel een zorg die ik deel.
Je kunt granen zo veredelen dat ze minder water nodig hebben.
Ja, en of dat ze beter tegen droogte kunnen. Dus wat dat betreft heel veel mogelijk. En wat ik dan jammer vind als we het hebben over de Europese Unie... is dat dat soort technieken in de Europese Unie... vooralsnog nauwelijks zijn toegestaan of niet zijn toegestaan. Een zaak als CRISPR-Cas, waarbij je ook bijvoorbeeld... het gebruik van bestrijdingsmiddelen wat verder terug zou kunnen dringen. Ja, dat mag allemaal nog niet binnen de EU. Want
hoe komt
EU
heeft, dat?
Ja. Ja, in de EU bestaat een soort romantisch beeld, vind ik, over de landbouw, hoe dat zou moeten zijn. Ook zeker met de huidige landbouwcommissaris, dat is een Pool. En dat moet allemaal kleinschalig. En ja, hij heeft daar bepaalde ideeën over. En die worden voor een deel natuurlijk gedragen ook wel door een deel van de landen in de Europese Unie. Want van oudsher is er binnen de Unie natuurlijk ook heel veel verschillen in de inzicht over hoe het met landbouw moet gaan. Dus ja, ik vind dat wat dat betreft dat de EU met zijn rug naar allerlei innovatieve technieken staat die juist kunnen helpen voor de uitdagingen van de toekomst.
Want dit gaat dan over genetische manipulatie, toch? Dat CRISPR-Cas?
Ja, alleen volgens mij, ja, dat is een randje van mijn kennis. Het is geen genetisch gemodificeerd organisme, maar je bent wel aan het veredelen, maar dan veredelen 2.0. Dus dat het veel sneller kan en veel makkelijker kan.
Ja.
Hoe is dan nu dat Europese beleid? Volgens mij is het vooral meer liberalisering nu, toch? Allerlei melkquota en zo worden afgeschaft. Is dat de toekomstvisie in Brussel?
Nou ja, de toekomstvisie in Brussel is vastgelegd natuurlijk in de Green Deal ten algemene voor de Europese Unie. Maar ja. Voor landbouw is het vastgelegd in van boer tot bord, hè, van farm to fork. En dan gaat het over minder CO2-uitstoot, minder milieubelasting, minder gebruik van kunstmest, minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. En een van de grotere doelen is ook het streven om 25% van het areaal in de EU onder biologische landbouw te brengen. En dat is, vind ik dus tekenend voor de blik van de commissie of voor de blik van de Unie, dat men kiest voor een bepaald middel, namelijk biologische landbouw is gewoon een vorm van landbouw, is een middel om bepaalde doelen te bereiken. En ik denk als je het hebt over verduurzaming van de landbouw, dan moet je meerdere wegen openlaten en niet alleen maar bijvoorbeeld inzetten op biologische landbouw. Dat vind ik een heel verstandige aanpak.
Nou ja, wat mij opvalt in die aanpak van de Europese Unie is dat, en dat zijn volgens mij jullie eigen cijfers. Ik heb die berekeningen gezien van de WUR. Heel interessant dat wanneer al deze strategieën, Green Deal, biodiversiteitsstrategieën worden doorgezet, biologische landbouw, dat je aanstuurt op pakweg 15, misschien wel 20% minder landbouwopbrengsten. Dat verhoudt zich heel erg lastig met het hele idee van de Europese Unie, dat ze tegelijkertijd hebben om meer strategisch autonoom te worden van andere landen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, dat klopt. Die berekeningen kloppen. Dat hebben wij inderdaad zo modelmatig uitgezocht. Waarbij wel ze ook aangevuld kan worden dat de Europese strategie natuurlijk ook bestaat uit het willen verminderen van de voedselverspilling en ook het willen verminderen van de consumptie van dierlijke eiwitten. Omdat met name dierlijke eiwitten natuurlijk ook een groot grondbeslag hebben. En dat past ook bij de adviezen van de grote instituten die zeggen van als je een verduurzaming wil van je voedselsysteem, dan moet je je voedselverspilling verminderen en je moet minder dierlijke eiwitten eten. Mm-hmm. Het lastige is dat de voorstellen daarvoor van de commissie nog allemaal in behandeling zijn. Dus die zijn er nog helemaal niet. Die gaan dus voorlopig gewoon nog helemaal niet effectief worden. En de vraag is ook of je goede instrumenten hebt om bijvoorbeeld consumenten te bewegen om minder dierlijke eiwitten te eten. Want dat is best wel een hele lastige transitie, zeg maar, om dat woord dan maar eens te gebruiken. Dus ja, die zorgt dat je dan dus minder productie krijgt in de EU, terwijl je consumptie eigenlijk niet verandert, terwijl het dus wel ook een doelstelling is. Ja, dat leidt, ben ik ook bang, dan tot meer afhankelijkheid van import van derde landen, omdat je dan je productie vermindert, maar je consumptie niet verandert. Dus dan is de balans dat het ergens vandaan moet komen.
Ik maak me er wat dat betreft wel zorgen over. Weinig visie zit er ook achter.
En wat is daar de ideologische blokkade dan? Want wat voor bezwaren zijn er nou tegen kunstmest eigenlijk?
Nou ja, kijk, het bezwaar tegen kunstmest is met name als je het overmatig gebruikt, dan heb je dus stikstofdepositie. Dat is waar we natuurlijk nu in Nederland ook een problematiek mee hebben. Aan de andere kant, kunstmest is een essentiële voorwaarde om voldoende voedsel te kunnen produceren voor iedereen in de wereld. Maar het kan wel efficiënter en het kan wel met minder verlies. En met name daar moet je aan werken. Dat is op zich ook een doelstelling die in van boer tot bord staat. Het moet efficiënt, je moet met minder verliezen werken. Maar het volledig uitfaceren van kunstmest,
dat kan niet.
Dat kan met de huidige technieken, kan dat niet. Misschien als je verder kunt veredelen, dat het wel kan. Er wordt natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan of dat kan. Of je dan dus met minder kunstmest zou kunnen. Maar op dit moment, met de huidige stand der techniek, heb je kunstmest simpelweg nodig. Maar nogmaals, je kunt wel verbeteringen aanbrengen in het gebruik en de efficiëntie van het gebruik.
Okay. We hebben dus een aardig probleem in Europa. Minder landbouwopbrengsten, grotere afhankelijkheid van het buitenland. Dan komt de geopolitiek om de hoek kijken. Dan hebben we geconstateerd dat bijvoorbeeld tarwe toch uit een betrekkelijk gering aantal landen komt, dus een specialisatie. Maar als je daar naar buiten kijkt, dan zie je dus dat die enorme prijsstijgingen, onder andere door die Oekraïne-oorlog, kunstmest wordt duurder, klimaatverandering, maar denk ook even aan de verstorende effecten die COVID heeft gehad, dat we een geweldig politiek probleem krijgen, bijvoorbeeld in Afrika. He, met opstanden, met enorme sociale instabiliteit.
Dat werd wel gezegd ook van die Arabische opstanden van 2011. He? Dat beroemde waren de voedselprijzen ook erg hoog.
Exact. Ik ben toen een tijdje ook van televisiescherm, misschien ook tot grote opluchting van velen gegaan. Ik mocht er niet meer op, omdat ik heb gezegd, nee jongens, maar wat er gebeurt met die Arabische opstand zijn gewoon klassieke broodoproeren. We zagen toen ook uit de cijfers, onder andere van de FAO, dat voedselprijzen aan all-time high gingen. Dat had te maken toen met de opkomst van China, dus een enorme toename van de vraag. En al die systemen, die voedselsystemen, die bevoorraadskezen waren daar niet goed op afgestemd. Ook, en dan zie je dus dat de prijzen van energie gaan enorm hoog. Nou, dat telt bij elkaar op. En dat heeft ertoe geleid dat je een enorme sociale ontwrichting hebt gekregen in pakweg 2010-11 in de Arabische wereld. Maar datzelfde hebben we ook gezien in 2008. En we beginnen het nu ook weer te zien. En dat is toch wel heel bijzonder, hoor.
Ik onderschrijf wat Rob zegt over de situatie 2007, 2008 en 2011. Dat had ook trouwens te maken met de stijgende vraag naar biobrandstoffen. Ja, ja. Kijk, je hebt een aantal. Of het nu leidt tot extra migratie, daar ben ik geen specialist in. Ik kan me voorstellen dat dat een zorg is. Als landbouwkundige denk ik eerder van wanneer gaan we nou eindelijk eens echt investeren in landbouwsystemen in Afrika, zodat die landen minder afhankelijk worden van één exporteur, zoals Oekraïne in dit geval. En dan. Het is dat soort dramatische toestanden in Egypte en Tunesië, dat hoeft natuurlijk helemaal niet, denk ik dan, als je daar maar goed investeert in de landbouwsystemen. Dan zullen ze nog niet zelfvoorzienend kunnen zijn. En dat geeft ook niet. Ik bedoel, dat hoeft ook niet. Maar je kunt wel je afhankelijkheid verminderen. En met name dat. Ja, ik vind het echt een zorg. Kijk, China heeft natuurlijk de afgelopen jaren, net als Rusland trouwens, enorm geïnvesteerd in het vergroten van de eigen voedselzekerheid. En op de ene manier in Afrika komt dat blijkbaar niet van de grond. En ja, wat daar dan precies achter zit, soms denk ik ook wel, er zit ook een beetje ideologie achter. Want je merkt ook wel dat er bepaalde beelden zijn over hoe landbouw zich in Afrika zou moeten ontwikkelen. En dat is bijvoorbeeld ook kleinschalig en regeneratief. En terwijl je denkt van ja jongens, je moet daar ook gewoon vooruit innoveren en zorgen dat mensen zichzelf beter kunnen voeden. Maar, ja.
Technologisch kan het. Hè? Van, als je in Israël bent, dan zie je die drip irrigation. Nou, dat zou in Egypte ook kunnen, stel ik me dan zo voor. Jullie in Wageningen kunnen de meest fantastische veredeling doen, waardoor het graan beter tegen de droogte zou kunnen. Dat kan allemaal echt.
Ja, en nogmaals, dat is een beetje het randje van mijn kennis, hoor. Dan ga ik een beetje speculeren. Maar wat ik zelf denk dat meespeelt, is toch ook instabiele situaties in die landen. Dus je moet ook maar willen investeren in dat soort landen. Maar toch ook wel negatieve gevolgen van het Europese beleid. Dus dat restanten van Europese producten worden daar gedumpt. Dat is één kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is ook dat het soms het beleid is van overheden daar om heel goedkoop voedsel te importeren of te subsidiëren ten behoeve van de stedelijke bevolking. Dus er zitten heel veel facetten aan.
Ja.
Corruptie speelt natuurlijk een rol. Religieuze conflicten. Dus het zijn ook lastige landen om, denk ik, iets te bereiken. Maar aan de andere kant denk ik, het moet wel.
Het moet wel gebeuren.
Het kan ook niet zo blijven bestaan.
Ja.
Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekestein-en-de-wijk.nl of uw favoriete podcast-app. En we hebben een vraag van Handige Harry. Die wil weten, hebben de voedseltekorten impact op China? En kan dat invloed hebben op hun houding ten aanzien van de situatie in Oekraïne?
Ja, nee, volgens mij niet. Ze hebben een groot probleem gehad met varkensvlees. Dat hebben ze nog steeds in verband met... Wat is het met de Afrikaanse varkenspest? Maar dat is eigenlijk alles. En je ziet dus ook dat de exporten vanuit de Europese Unie op dat gebied enorm zijn toegenomen in de richting van China. Maar op dit ogenblik niet. Hoewel ik wel heb gezien dat ze zich nu wel hebben zorgen aan het maken zijn over wintertarwe. En die oogst schijnt niet heel goed gelukt te zijn in China. Petra?
Ja, nee, ik deel dat wel. Ik bedoel, China heeft... natuurlijk ook wel de nodige koopkracht om op de wereldmarkt te kunnen kopen. En nou, dat is nog niet voorbij gekomen. Maar op zich, er zijn ook nog best wel veel voorraden van allerlei granen. En een deel van die voorraad ligt ook gewoon in China. Dus als de oogst daar tegenvalt, dan kunnen zij hun voorraden nog wel aanspreken, lijkt me.
Ik kan me wel voorstellen dat de grootste handelspartner van de Oekraïne is China. Dus ik kan me wel voorstellen dat ze ook veel graan van de Oekraïne kochten. Maar ze hebben inderdaad de koopkracht om dat ook elders te halen. En ze hebben die voorraden.
Ja. Nou ja, en wat Rob terecht opmerkt, er zijn ook in Oekraïne nog heel veel voorraden. En er wordt natuurlijk nu ook wel heel erg hard gewerkt aan het uit Oekraïne krijgen van die voorraden. Trucks. Voor zover ze niet nodig zijn voor de eigen bevolking natuurlijk. Want ja, als we het hebben over voedselzekerheid, dan is de situatie in de Oekraïne natuurlijk eigenlijk minstens zo erg.
Ja.
Er wordt nu geloof ik met treinen geprobeerd daar het land uit te krijgen. Ja, omdat de havens zijn geblokkeerd, toch?
Trucks ook zelfs.
Ja.
Ik had nog een hele specifieke Oekraïne-vraag van Nick Buurma. Die zegt, als ik de kaarten ongeveer vergelijk... lijkt het alsof door Rusland veroverde gebieden in Oekraïne... de gebieden zijn waar je die fameuze zwarte aarde hebt. Klopt het dat de beste landbouwgebieden in Oekraïne... nu door Rusland zijn bezet?
Ik dacht dat je in het westen ook landbouwareaal had. Maar Peter, weet je dat?
Nou, dat zou kunnen, dat weet ik niet precies. In mijn beleving is gewoon het merendeel van Oekraïne een uitstekend landbouwgebied.
Centraal ook, ja.
Ja. En dat is natuurlijk ook iets om in gedachten te houden, dat niet de hele productie in de Oekraïne valt nu weg. Het is nu voor deel ook echt logistieke problemen. Dus de havens zijn onbereikbaar of niet bruikbaar. Maar voor een deel kan de productie natuurlijk nog wel doorgaan. Want het is echt een enorm land. En een deel is nu bezet door Rusland. Maar een deel ook, daar zou je in principe landbouwproducties kunnen hebben. Maar dat zit dan meer in het logistieke problemen bijvoorbeeld.
Ja, 31% kan maar ingezaaid worden hoor, dit jaar. Dus dat is echt een groot probleem.
Ja, kunstmest en zaaigoed. Ja.
Wishmaster vraagt, de wereldwijde waterhuishouding blijkt onder enorme druk te staan door klimaatverandering. De Oekraïnse graanschuur geeft de afhankelijkheid weer in de geopolitieke stromingen. Hoe gaat water een rol spelen in komende crisis?
Ja, dat doet het al, toch? Als je kijkt naar het Midden-Oosten en zo, waar water natuurlijk heel veel waard is. Dus ik denk dat het al een rol speelt en dat er nu al allerlei waterverdelingsvraagstukken zijn.
Met name Turkije.
En ook in Nederland recente. Turkije
voert een water. We hebben al die dammen in het oosten. En daarmee raken ze Syrië en ze raken Irak en zelfs Iran. Dus enorme spanningen geeft dat.
Dus dat speelt dus al. Dat is helaas geen nieuw probleem.
Ja. Een vraag van Dave Dreugen met verwijzing naar een stuk uit Follow the Money... dat ik eerlijk gezegd nog niet heb gelezen, maar de kop is... politiek legde de rode loper uit voor speculatie op energie- en voedselprijzen. En hij vraagt, wat vinden jullie van die grondstofspeculanten? Moet je die maar gewoon hun gang kunnen laten gaan? Of kan dat dus de prijzen verder opjagen?
Ja, het is een gemondialiseerde markt. Jullie hebben er bijna geen grip op als overheid, volgens mij, Peter.
Ja, ik vind speculatie een lastige term. We hebben dat in 2007, 2011. We hebben gekeken van, heeft speculatie ook een rol gespeeld in die prijsstijging? En dat hebben we eigenlijk niet kunnen aantonen. En de vraag is dus nu ook of het speculatie is of dat er gewoon gehandeld wordt op termijnmarkten, wat een normale handel is, zeg maar. Ik vind het heel erg lastig om te zeggen van, er is wel of geen speculatie. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat het niet zo is, omdat we het gewoon nog niet hebben kunnen aantonen. Maar ja, als Follow the Money misschien iets heeft. Ik heb het ook niet gelezen, dat artikel, dus ik kan het verder ook niet beoordelen.
Gaan we dat doen. Het was volgens mij een stuk van vandaag.
Okay.
Kasper van de Langeberg wil weten waarom zet men de enorme EU-subsidies voor traditionele landbouw en veeteelt niet volledig of grotendeels in voor innovatieve vormen als kweekvlees en vleesvervangers, waarmee we Nederland op de kaart zetten en onze leefomgeving verbeteren?
Dat is een interessante vraag.
Ja, dan moet je ze hier vragen aan mijn buren hier in Frankrijk. Frankrijk is natuurlijk gewoon echt een land dat leeft, bij wijze van spreken, van de subsidies. Ze kankeren continu in de omgeving waarin ik zit. Dat het allemaal niet goed is. Dat is ook nog de schuld van de Europese Unie. Maar tegelijkertijd zijn ze ook verslaafd aan de subsidies. En dat merk je dus ook aan Parijs. Die continu gewoon inzet op een groot deel van die landbouwsubsidies die gewoon overeind moeten blijven, anders stort die de hele boel in. En als je om je heen kijkt, dan zie je ook wel waarom.
Mm-hmm. Petra, kan het in Nederland innovatiever?
Nou, in Nederland, er zijn behoorlijk wat projecten rondom kweekvlees. En ook andere projecten voor alternatieve vormen van eiwit. Dus daar wordt behoorlijk wat onderzoek naar gedaan. Tot nu toe is het gewoon heel erg lastig om dat op hele grote schaal te krijgen. Dat heeft met kosten te maken, maar ook met uitgangsmaterialen en dergelijke. Wat Rob zegt, daar sluit ik me ook wel bij aan. Ik bedoel, je kunt alle subsidies natuurlijk wel inzetten voor dat soort innovatieve oplossingen. Maar je hebt dan wel ook een sociale problematiek op bijvoorbeeld het platteland in Nederland minder. Maar denk aan Polen of Hongarije of Frankrijk inderdaad, waar nu al problemen zijn met het leegloop van het platteland. Dus ja, die subsidies, dat is een economisch verhaal, maar is ook een sociaal verhaal. Dus dat is ook, politiek ligt dat wel lastig, denk ik. Maar goed, ik ben het wel eens met de vraag dat het is goed met het oog op toekomstige verduurzaming van je voedselsystemen, om naar dat soort alternatieven te kijken. En dan ook te kijken van, zijn ze energetisch bijvoorbeeld ook interessant? Want kweekvlees, als dat heel veel energie vraagt, dan is het dan interessanter dan het houden van vee. Dus dat moet je dan wel gaan vergelijken.
Dick Jans met een vraag over een punt dat wel vluchtig aan de orde kwam. Maar hij zegt, stel het gebruik van Europese graan voor bioethanol en autobrandstof, dat wordt gestopt. Wat is dan het effect op de wereldmarkt graanprijzen en de voedselvoorziening in Afrika in het Midden-Oosten? In vergelijking tot het effect van teruglopende productie door Oekraïne. Zou je dat daarmee kunnen opvangen?
Oeh. Dat weet ik niet.
Ik doe alleen maar de eenvoudige vraag, hoor.
Maar op zich het punt van dat je dus inderdaad in dit soort situaties, als je dat noodzaam in een leniging, niet in bioethanol of diesel stopt, maar het inderdaad in Afrika afzet, dat vind ik een terechte. Ja. Want ooit zijn de biobrandstoffen natuurlijk ook in het leven geroepen, juist om de overschotten aan granen weg te werken. Dus als je een tekort hebt, dan kun je daar ook weer mee stoppen.
Ja. Nou, bij deze Dick, dat is dan het eenvoudige antwoord op je vraag. Dan nemen we nog eventjes de Voice mee, die zegt: mevrouw Kaag noemde de wens om de eigen bevolking te kunnen voeden vorig jaar nog autarkie van voor de VOC. Wat is er nodig om de Nederlandse landbouw zelfvoorzienend te maken en kan dat überhaupt?
Zou je het willen? Ik denk dat dat een belangrijke vraag is. Stel je voor dat het kan. Zou je dat dan willen, Petra?
Ik vind niet dat je het moet willen. Ik vind dat je dit soort vraagstukken echt op Europees niveau moet bekijken. Want we zijn niet voor niks lid van de Europese Unie. Maar goed, de grap is, we hebben in 2013 als instituut wel gekeken of het kan. En we kunnen als Nederland zelfvoorzienend zijn. Ook wel weer met de voorwaarde dat er dus beschikbaarheid is van energie en van die kunstmeststoffen. Dus het kan, je kunt Nederland voeden, maar dan heb je dus echt over een enorm ander dieet. En je hebt geen koffie meer, geen cacao, en je hebt geen olijven meer. Oei. En je hebt heel ander brood, want dat bakdarwe komt nu dus ook al uit Frankrijk en Duitsland. Dus ik denk niet dat je het wilt, maar als het kan. Maar je moet het niet willen, je moet dit echt op Europees niveau bekijken.
Als je dan een misoogst hebt, dan is het toch gepiept met Nederland?
Ja, precies. Ik bedoel, daarom, dat is ook altijd wat we zeggen als economen, hou die handelslijnen open. Want wat je nu dus ook ziet, is dat sommige landen dus de grens dichtgooien en daarmee dus de prijseffecten vergroten. En terwijl juist handel in dit soort situaties, misoogst ergens in land X, dan kan dus door een overvloedige oogst in land Y die tekorten in land X worden aangezuiverd, of tenminste worden aangevuld. Handel speelt daar een hele belangrijke rol in. En wat je dus absoluut niet moet doen, is nu die handel
vermindert ook de risico's volgens mij. Het vermindert ook de risico's volgens mij. 1848, grote opstand in Europa, revolutiejaar. Een van de redenen waarom dat gebeurd was, is een muizenplaag. Waardoor gewoon het voedsel op de velden werd opgegeten.
Ja, ja. Ik dacht dat je ging refereren aan de Vitoftera-plaag in in Ierland. Dus de aardappeloogst.
Ja, exact. Ja. Nee, die kan je ook nog bijpakken, ja.
Ja. Zo hangen dus voedsel en veiligheid opnieuw nauw samen. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Petra Berkhout. En tot de volgende keer.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.